Het Zorgportret. Radio Maria bezoekt de woonzorgcentra. U gebracht door Joris.
Beste luisteraars, hartelijk welkom voor deze uitzending van het Zorgportret. In dit programma willen we mensen ontmoeten die zich bevinden in een zorgsituatie. Zorgverleners, verantwoordelijken in de zorg, maar ook patiënten, personen in een woonzorgcentrum of wie dan ook die zich bevindt in een zorgsituatie. Voor deze uitzending van het Zorgportret mochten we op bezoek gaan bij Colette en Christian. Sinds korte tijd wonen ze in een aanleunflat van het woonzorgcentrum Berkenhof. Deze campus maakt ook deel uit van de zorggroep Zorgband Leie en Schelde, een zorggroep waar ook het woonzorgcentrum Lembergen deel van uitmaakt en waar we welkom waren voor een vorige uitzending van het Zorgportret. In die uitzending hebben we verschillende bewoners en zorgverleners van woonzorgcentrum Lembergen aan het woord kunnen laten. In deze uitzending willen we luisteren naar het verhaal van Colette en Christian. We hebben met hen een lang gesprek gehad over de drastische wending in hun leven na de amputatie van het rechterbeen van Colette. We hebben gesproken over hun zoektocht naar een goede huisvesting met de mogelijkheid van een goede zorg voor Colette, maar ook over hun zoektocht in het geloof. We laten hen graag aan het woord.
Hallo, ik ben Colette. Als ik heel kort mij zo voorstel, zou ik zeggen, ik ben dus een echtgenoot, ik ben een moeder en ik ben een verpleegkundige. Want toch, dat verpleegkundige is in mijn leven heeft een heel grote betekenis. Als echtgenoot, dus al 54 jaar, zijn wij getrouwd, Christian en ik. En wij lachen nog alle dagen. Dus steken dat we... Ik moet hem maar bekijken en ik begin al te lachen. Moeder zijn van 3 dochters. Niet altijd gemakkelijk voor de dochters en niet altijd gemakkelijk voor de moeder. Maar altijd met een grote liefde bedekt. En verpleegkundige, ja, dat is mijn diepste altijd geweest van als ik klein ben. Mijn liefste wens geweest en als ik mijn witte schort aandeed 's morgens, er mocht om tegen wat gebeurd zijn of moeilijkheden, of ik deed mijn witte schort aan en dat was gedaan. Dat was vergeten. Ik ben dus eerst gewoon psychiatrische verpleegster geweest. Nee, ik heb eerst lesgegeven in Leuven en daarna in de psychiatrie gewerkt. Dan eventjes, ik heb een ganse parcours, eventjes in de dialyse, waar ik absoluut niet graag deed. Dan terug in de gewone verpleging. En dat altijd maar in functie van het werk ook van Christian. Christian had heel veel werk op sommige perioden. Er zijn dan perioden geweest waar dat hij door de recessie en door de minder werk had of ander werk had. En dan moest ik ook een beetje zoeken naar wat ik kon invullen. En ik ben in feite gestopt de laatste 18 jaar met oogverpleegkundige. En toen aan 64 jaar ben ik gestopt. Maar enkele dagen nadien was ik alweer bezig bij de daklozen om de wondverzorging te doen. En dan, het tweede kapitel is mijn ziekte.
Ja, en ik zou daar graag met u nog verder op ingaan. En dat gaan we zeker doen. Maar ik ga even aan Christian nog de kans geven.
Ja, anders kan ik. Anders geef die jongen krijgt nooit de kans.
Om zichzelf ook voor te stellen, ja.
Doe maar, schat.
Ik ben Christian. En mijn leven is heel gemakkelijk, laten we zeggen. Ik ben begonnen bij de Jesuiten in Gent, voorbereidende een klein deel van humaniora. Dan hebben ze de Jesuiten mij buiten gekeken. En dan ben ik overgestapt naar de PHTI, Provinciaal Handels- en Taalinstituut. Daar ben ik heel gelukkig geweest. Dat is voor mij een fantastische school geweest. En daarna, dat was in 1963 was het gedaan, dan ben ik direct beginnen werken. Dus ik heb geen hogere studies gedaan. Want dat was nog in die tijd opportuniteit, je was tweetalig, je mocht in Brussel, laten we zeggen, direct beginnen. En bijna voor de ene dag of de andere heb ik werk gevonden, dus geen probleem. En ik ben in de medische wereld terechtgekomen, dus dat waren invoerders van medisch materiaal. Leerdienst gedaan, dan heb ik de baan gedaan, dus verkopen, bij voogdverkopers in Vlaanderen. En daarna, dan hebben ze mij gevraagd voor in dezelfde firma sport en camping over te nemen. Dat heb ik gedaan. En dan is er een nieuwe baas gekomen, nieuwe baas en nieuwe wetten, dat ging absoluut niet meer. Dan ben ik overgestapt in de textielwereld. En daar ben ik gebleven tot het einde. En dan heb ik in 2005 mijn pensioen genomen. Ik was 60 jaar oud en in die tijd kon dat nog. Want ik had genoeg jaren gewerkt. Want ik heb gebeld in Brussel om te vragen wanneer ik mijn pensioen kon nemen. En ze hebben gezegd, nu direct. En dan heb ik gevraagd, waar moet ik direct tekenen? Ja, dus dan heb ik mijn pensioen genomen en zo. Ja. En mijn vrouw heeft nog, Colletjen heeft nog verder moeten werken, enkele jaren. En ik heb goed geprofiteerd van mijn vrijheid. Ja. Dat is mijn leven.
Je hebt eigenlijk de verzorging langs de twee kanten meegemaakt. Eerst als verpleegkundige en als hoofdverpleegkundige. En dan, ja, nu maak je het eigenlijk helemaal langs de andere kant mee. Dat heeft waarschijnlijk een grote impact gehad op je leven.
Het heeft een enorm impact gehad. En zeker zolang wij in Lemberg woonden, in dat appartement.
Want misschien moet ik toch eerst vragen dat je uitlegt wat er juist met u aan de hand is. Want ik kan het goed zien, maar de luisteraars niet.
Ik ben dus na een zware embolie, ben ik geamputeerd geweest. En van de dag op de andere was het van de lopend konijn dat ik was, werd het een rollend en zittend iemand. Die keek naar iedereen, maar die niet meer kon meedoen. En dat is heel zwaar geweest, de eerste jaren heel zwaar. Iedereen heeft dat niet gemerkt of niet gezien, omdat ik dan dankzij mijn geloof zeker wist dat het ging goed komen, maar het ging niet goed. Maar door de liefde van mijn man, door de sterkte van mijn man, door het zeker weten dat het niet het einde was van wat ik in mijn leven zou doen, maar door het los te laten, door te zeggen, Heer, ik geef het aan u. Door mijn groot vertrouwen in Maria, dat beentje die achter u staat, Maria die de knopen losmaakt, raak iedere keer was nu nog de knop die ze losgemaakt heeft, en nog een knop, en we gaan zo door het leven. Daarmee ben ik nu, de dag van vandaag, absoluut niet meer ongelukkig. En kan ik heel goed leven met mijn beperking. En zeker nu dat we opgenomen zijn in een serviceflat, ik in een flat met verzorging, is het voor mij heel zelfs rijk van te horen hoe jonge verzorgsters de dag van vandaag hun werk zien, hun leven zien, mij komen raad vragen, komen spreken over wat ze doen. Er is een grote band, zelfs met Christian en de verpleegkundigen en de zorgkundigen, omdat wij in feite niet in een... we zijn apart, die serviceflats zijn apart van het grote geheel. Dus het is toch een ander leven. Wij eten niet gezamenlijk met andere mensen. Wij gaan maar bij anderen als we goesting hebben van iemand te zien. En als we hier waren, dan hebben we gezocht, Christian en ik, zo, wat kunnen we hier doen in feite? En bij het horen, of het niet horen, of het verstaan of niet verstaan, van wat sommige verzorgsters ons kwamen zeggen, dan dachten wij, alle twee, dat kan niet. Die meisjes zijn van dood goede wil. Bij sommigen mogen ze niet meer binnen, zogezegd, een kleur of een... Maar dat was niet zo. Dat waren oude mensen en het schrik van iemand is niet begrepen. Mm-hmm. En daardoor ging dat niet. Dus dachten we, allee, laten we een keer zien, zouden we kunnen de conversatieles geven? Wat is dat dat ze moeten leren? En alleen maar gefocust op wat dat ze hier doen, hun dagelijks werk. Dat is gevraagd aan de directie, want alles. En ja, dat was oké, dat was geen probleem. Dus we hebben de eerste les gegeven van hoe stel ik mij voor aan mijn patiënten. Ik kom binnen en ik zeg niet hallo. Oké. Wat dat meesten zeiden, maar ik kom uw koffie brengen, ik kom. Of zo, een eerste les was over alles. Dan een tweede les was, waarom daarom? Waarom heb je gebeld? Waarom heb je geroepen? Waarom heb je geweend? Waarom? Daarom, alle dingen. De derde was een rollenspel die we gedaan hadden. Ik heb gebeld, hè? Ik heb moeilijke patiënten, daar was de moeilijke patiënt in de rollenspel. en ik was de lieve. En dus nu klopt dat. Om de 14 dagen hebben we een uur les. En er zijn mensen uit Wit-Rusland, uit
India. Afghanistan.
Mm-hmm.
Burundi.
En dan ook aan hen een beetje de kans geven van te zeggen waar hun moeilijkheden is en waarom dat ze het moeilijk hebben. Of dat ze... Dus het is een proces die nu verder gaat. Zolang dat ze hier blijven werken en zo, dan gaan we hopelijk daarmee verder gaan. En dat geeft toch... Dat geeft zo de dinsdagmorgen zei, we geven les vandaag. Dat is zoiets die alle twee die pit in ons leven geeft.
Ja, kijk daar naar uit.
Ja,
dat geeft voldoening waarschijnlijk ook.
Ja, dat geeft voldoening om te zien dat zij verder komen en dat ze blij zijn.
Ja, ja.
En wat er dan ook is, is dat ons jongste kleinkind, die Noah noemt, die woont hier aan 10 minuten te voet van. En van school of naar school komt ze soms hier op het venster kloppen. Dan komt ze eventjes binnen. En dat is ook heel... Dat geeft veel vreugde. De anderen zien we met heel veel plezier. Maar minder omdat ze verder wonen. Omdat de moeder werkt. Omdat, maar dat is nu een opportuniteit die we ook gekregen hebben. Van Noachim dichter bij ons te hebben.
Jésus mon sauveur. Tes paroles d'amour sont de mystiques roses qui doivent embaumer les siècles à venir. En toi, le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Je veux les méditer afin de l'en bénir. Que je t'aime, Marie, tu es pleine de grâce. Tu as donné au monde un merveilleux sauveur. Lentement, doucement, devant lui, tu t'effaces. Et tu gardes avec soin toutes choses en ton cœur. Que je t'aime, Marie, toi qui suis en nos rivages, affaissé par nous.
Nu woont, het voldoet aan heel veel goede eigenschappen, zou ik zeggen. Maar dat is een zoektocht geweest. En misschien kan ik aan Christian vragen om even die zoektocht naar een juiste thuis, om die een beetje te schetsen, ook met de problemen van de gezondheid die daar aan vooraf liggen, zo gezegd.
De tijd dat we in Lemberg hebben gewoond in het begin, hebben we gezegd, ja, we moeten ons ergens gaan inschrijven. Ja, gezien onze ouderdom en zo, want je hebt een wachtlijst tot en met. En dan zijn we hier ingeschreven geweest, hier, in het systeem. Op de dag dat ons skelet, laten we zeggen, geamputeerd werd, na zoveel jaren, is ze terug opgenomen geweest in de kliniek. Ze is daar 7 weken gebleven, in Mariaveles. En ondertussen hebben wij gezegd, laat ons zijn met de dokters, ja, het is onmogelijk dat ons moeder, laat ons zeggen, terug naar Lemberg komt. Dus wij moeten een systeem vinden waar ze kan verzorgd worden. Dus onze 3 dochters hebben van alles gedaan om hier binnen te geraken. Ze hebben gebeld, ze hebben een afspraak genomen. En het was juist het begin van hier, want we zijn de eerste bewoners van deze flat. En de anderen waren al bezet. En ze hebben gezegd, ze zijn bij mij geweest in Lemberg en ze hebben mij foto's laten zien. Dan ben ik komen kijken en ik heb gezegd, ja oké, wij nemen het. Dus Colette is, laten we zeggen, teruggekomen van de kliniek een paar dagen nadien. En we zijn ondertussen verhuisd, hè, van Lemberg. Op 3, maximum 4 weken tijd, zelfs geen 4 weken, hebben we verhuisd. Dus inpakken en ik weet nog maar wat, dat is een hele zaak geweest. Goed, dan zijn we hier geweest. Colette is hier geweest en hier is ze herleefd. Ze heeft, laten we zeggen, Ginter was ze, laten we zeggen, aan wegkwijnen. Maar hier, laten we zeggen, herleeft ze terug. Ze heeft weer, laten we zeggen, de moed en de sterkte om voor te gaan.
Ja, en aan wat ligt dat? Lembergen was een appartement, wat
dat
afgelegen?
Dat was een appartement, zo omdat te donker en te triestig.
Ja.
We konden, laten we zeggen, buiten gaan, maar ons terras, laten we zeggen, was op de straatkant.
Ja.
Dus je was buiten en iedereen zag u en je voelde u niet thuis. Dus, en dat was een beetje moeilijk.
Ja, ik heb me daar nooit niet thuis gevoeld.
Nee, zij niet.
En zeer donker appartement.
Ja, het was heel donker, want veel vensters hadden we niet. Dus, maar we hebben dat genomen, want laten we zeggen, het was het enige dat nog overbleef. En dus, want in het centrum, dat was voor ons onbetaalbaar, in het centrum van Medebeek, want Medebeek is heel duur.
En ook, ik had te veel verzorging nodig.
En ze had, laten we zeggen, vooral het laatste veel verzorging nodig. Dus wij moesten iets vinden waar ze verzorging kreeg. En het gemakkelijke hier is, in die aanleunplaats, we hebben zo'n belletje. En als er iets is, bijvoorbeeld ik ben weg. Ik moet enkele kleine boodschapjes gaan doen. Dus ik neem mijn fiets, ik ga mijn boodschappen doen en dan kom ik terug. Maar ondertussen is ze hier alleen. Dus wat gebeurt er? Ze heeft altijd een bel. Ja. Dus gebeurt er iets, kan ze altijd bellen. En dan komt er onmiddellijk iemand.
Ja.
Een verzorger of een verpleegster of zoiets. Dus dat is geen probleem.
Wat misschien interessant is om te zeggen, is dat het systeem hier van de aanleunplaats, dus een koninklijk besluit getekend nog maar 2 jaar geleden, dat is dus een gans nieuw project.
Ja.
Dus mijn Christian, die de persoon is, mijn mantelzorg, heeft een kamer, volledig, je hebt gezien, grote kamer, goede kamer, en zijn eigen toilet, zijn eigen, de gang is gezamenlijk, de living is een grote living, en ik heb een gemedicaliseerde kamer, met een gemedicaliseerde badkamer. Dus ik hang af van de zorg van de instelling en Christian is zelfstandig. Dus als Christian mij helpt, is dat op eigen initiatief, wil ik zeggen. Maar ondertussen is de instelling verplicht van mij te verzorgen. Ik ben dus gewoon een patiënt, een bewoner van de instelling. Christian is mijn mantelzorger, maar samenwonend.
Ja, ja.
Ik denk dat dat, omdat dat een heel nieuw project is, dat beiden, gehuwden, oudere mensen, toch samen kunnen binnengaan in een inrichting. Of soms moeten ze 2 kamers hebben, wel de ene naast de andere. Het is toch absoluut niet hetzelfde. Ofwel moeten ze 1 grote kamer hebben, waar dat ze dan en slapen en eten. En dat is ook absoluut niet hetzelfde. Dus het systeem hier is eigenlijk, voor mij is dat een wonder dat we hier toegekomen zijn. Ik ben alle dagen dankbaar en dankbaar dat is kunnen gebeuren. Mijn leven is zeker nu, altijd al geweest, maar zeker nu, grotendeels gemaakt uit dankbaarheid.
Dus je behoudt je zelfstandigheid, maar toch heb je die zorg, hè?
Ja, dat is dat, hè. Ja. De zekerheid. Ja. En toch, en ja, soms vraag ik, zoveel mensen hebben dat niet, waar heb ik dat verdiend of waar heb ik dat? Ik heb dat niet verdiend, dat weet ik. Ik was op verdienst toen, ik was hier nooit geraakt. Maar de zekerheid dat mijn man bij mij is, want Christian is zodanig een deel van mij geworden dat ik, en ik wens dat ook niet. Soms zeggen mensen, maar alleen, je moet ze. Nee. Ik wens niet meer zelfstandig zonder Christian te denken. Al moet ik iets veranderen in mijn denken, ik kan dan nog mijn weg vinden. Maar ik vind het bijzonderste is dat we samen denken.
Ja. Het leven hier, ja, op die manier, is voor degene die minder zorg of geen zorg nodig heeft, heel anders dan in een andere zorginstelling.
Ja, tuurlijk, helemaal.
Je wordt niet gezien als patiënt, hè?
Nee.
Ah, nee. Nee, in de rusthuis zou dat dan wel zijn.
Dus, terwijl hier, ik voel mij hier thuis. Hè? Dus het is een groot voordeel dat we hebben. Ik ben geruster, laten we zeggen, want Colette is verzorgd.
Ja.
Dus,
en we moeten niet meer denken aan de kook. Christian moest alles doen.
Ja, wat gaan we eten in de voormiddag? Wat gaan we eten middags? Wat gaan we eten s'avonds? Daar moet ik niet meer op denken.
En ik moet afwassen. Ja. En ik wou dan helpen, maar ik was dan te moe.
Ja.
En ik kon dan niet door mijn... En dat was op den duur zo moeilijk dat ik Christian zag wegkwijnen. Al zei het hij niet, maar ik zag dat. Hij was doodmoe. En zo attent... Dat hij altijd wou zorgen dat ik mocht niks meer. Ik mocht mijn kleine vinger niet bewegen. Of pas op, je gaat moe maken.
Voor één keer was ik de chef.
Ja.
Hier ben ik één keer gevallen. Ik ben durven vallen. Hier in de tuin. Gelukkig dat ik nog leef. Niet van de val, maar van zijn reactie.
Ah ja?
Hij was hier bij mij in de hof en ik wil een papierknop rapen in ons tuintje. En ik ga te ver naar voren en mijn wiel pakken en natuurlijk mijn stoeltje op en ik daaronder.
Bonk, en Christian kwaad.
Oeh!
Nee, niet kwaad. Nee, niet kwaad. Dat is...
Veel pijn nog? Ja.
Oh, fantoompijn.
Ja?
Maar dat blijft voor het hele leven, hè?
Ja?
Ja.
Want hoeveel jaar is dat nu geleden?
5 jaar. 5.
Ja.
77. 14 maart 77.
Maar nu is er daar lupus bij gekomen. Een auto-immuunziekte.
Ja.
Die maakt daar al mijn blauwe plekken van...
Ja, ze stond tegen iets.
Ja, maar ik zag het er juist, ja. Dus
maar
alles
gaat open nu.
Dat
kijk
niet, hè.
Nee, oké.
Okay.
Maar alles gaat nu open. Alles is overal.
Als wij verhuisd zijn van Gent, want we moesten weg, hè. Dan hebben we dat hier gevonden, en, want we hadden... Dat zijn veel projecten gedaan. En dus we gaan wandelen, we gaan fietsen. En zie je, ik weet niet wat. Nul.
Ja.
Dat is een beetje een domper geweest, laat
ik
zeggen.
Ja.
Voor ons beiden.
Ja. Ja.
Vooral voor haar. Thank you.
We zijn in gesprek met Colette en Christian. In het eerste deel van deze uitzending hebben we met hen vooral gesproken over de zorg die Colette nodig had na haar beenamputatie, die zich opdrong na een embolie. In dit tweede deel van ons gesprek willen we luisteren naar de weg die ze doorheen hun leven zijn gegaan, over hun huwelijk en over de keuzes die ze hebben gemaakt als mens, voor elkaar als vader en moeder voor de kinderen en als gelovige, getekend en gekleurd door wat het leven op hun pad heeft gelegd.
Colette en Christian, jullie zijn al tientallen jaren samen.
54, nee, samen 56.
Ja, en jullie hebben bij het begin waarschijnlijk een toekomstvisie gehad, hè, vanuit je jeugd. En gaandeweg zijn jullie die waarden die belangrijk waren voor jullie huwelijk samen gaan invullen.
Ik denk de enige waarde die we zeker aan vast, alle twee, het enige punt die we met elkaar hebben afgesproken van in het begin, wij willen niet dezelfde opvoeding dat we gehad hebben. Wij willen niet dat onze kinderen meemaken wat wij hebben meegemaakt. Dat was het grote vertrekpunt. Dus wij willen luisteren naar onze kinderen. Wij willen hen volgen in wat dat ze... Gelijk dat bij jullie ook zo...
Laten we zeggen, met liefde opvoeden.
Ja. En dat deel is deels. Gelukt ook niet helemaal, want we hebben
Je maakt fouten, hè? Dus we hebben ook fouten gemaakt.
We hebben een keer een heel grote discussie gehad met onze kinderen na mijn ongeluk.
Amputatie.
Daar waar ik niets meer kon doen en dat is moeilijk geweest voor de kinderen ook, van dat aanvaren dat ik wel wou, maar niet kon. Daar was er bij hen iets van, jij laat papa zoveel werken. En jij doet niks meer.
Ja, maar ik was al met pensioen, hè, dus...
Ja, maar ook, ik kon, de keer dat ik geamputeerd was, kon ik ook niet meer. En dan is het wat moeilijk en dan is er een keer zo'n diepgaande discussie geweest waar dat we gehoord hebben dat wij in feite ons verleden een beetje te veel hadden laten doorwegen op de opvoeding die wij gegeven hebben. Daar waar wij dachten... Mm-hmm. Zeker, het was niet hetzelfde, maar ze hebben toch geleden onder wat dat wij noemden onze hele zware, zwarte opvoeding. En omdat we dat niet wouden, hebben ze wat, zeker onze oudste dochter, overbeschermd. Maar bij hen is dat overgekomen als, ze hebben geen vertrouwen in mij. Ze denken dat ik dat niet kan. Maar dat was juist, ik nam alles uit hun handen om hen niet te...
Om hen te beschermen.
Ja, en daardoor is dat is dan haar verhaal natuurlijk. Hè. Maar dat was toch ons groot, het grote vertrekpunt. Dan was er ook een punt, maar die in het begin van ons huwelijk niet zoveel ter sprake kwam. Ik zeer gelovig. En Christian... Laten we zeggen, middelmatig.
Beetje zoekende.
Christian, gaan vergaande met de ervaring die hij had, het jezuïten, met zijn vader, met zijn grootvader, allemaal mensen die bijna dagelijks naar de mis gingen, de communie gingen, en waar dat op mij, dat aspect heeft op mij, ik was intern bij Franse Monialen, waar dat we allen hun gebeden meededen, alles in het Gregoriaans, alles in het, en dat heeft mij doen ademen en dat heeft Christian zuurstof weggenomen. Omdat hij altijd maar zag wat dat die mensen waren in het echt. Ik zag dat ook wel, natuurlijk. Dat ik dat zag, wat dat mijn vader Ja, tenslotte is hij weggegaan van mijn moeder achter zoveel jaar. En heeft iedereen, mijn moeder zowel als wij, heeft hij ons in belang gelaten.
En die ging alle dagen naar de mis, hè, haar vader?
Maar...
Alle dagen, hè?
Dat heeft Christian zodanig pijn gedaan en kapot gemaakt, dat hij nu niet meer kan. En ik respecteer dat enorm. Want ik weet, onze Heer weet beter. Maria weet beter.
Pas op, hè.
Hij heeft ook zijn moeder verloren als hij nog geen 6 was, hè.
Ja, pas 6 jaar.
Ja, er was geen tegenpool daar, hè.
Ja, niet vergeten, laten we zeggen, ik ben een beetje tegen de kerk, hè? Maar niet tegen God. Ik geloof nog altijd in God. Dus ik ben geen atheïst. Nee, ver vandaan. Maar de kerk heeft ons zodanig, in mijn ogen, kapot gemaakt. Zaken nog geloven die het eigenlijk niet kan. Sorry. Hetgeen... Laten we zeggen, de kerk is zoals de politiek. Het enige dat hen interesseert, dat zeg ik. Het enige dat hen interesseert is geld en macht.
Mag ik verder? Ja. Maar waar dat ik wou op terugkomen, het groot verschil, en dat is een gave, dat is geen verdienste, daar, is dat hetgeen ik gezien heb bij mijn vader, bij sommige zusters, iedereen weet dat wel, heeft nooit een impact gehad op mijn geloof. Dat heeft mij nooit... Allee, van als ik klein ben, schrijf ik brieven naar God. Van als mijn derde, vierde studiejaar op kostschool, waar ik godsgans alleen was, want ik ging maar om de 3 maanden naar huis, en toen nog was het om zwaar te krijgen. Maar ik schreef briefjes naar bijvoorbeeld Sint-Jozef. En ik vertelde me in een dag. En vermis dat maar 1 contact kende. Dat is naar de spreekkamer gaan om iemand te ontmoeten. Vroeg ik aan mijn herbewaarder van meneer Jozef te gaan halen bijvoorbeeld. En ik wachtte in een ingebeelde wachtkamer tot meneer Jozef toegekomen was. En toen wist ik dat hij dat was en toen schreef ik. Dus dat heeft dat kinderlijk geloof die ik gekregen heb, cadeau, puur, is in feite nooit weggegaan. Dat basisvertrouwen heb ik nooit verloren. En dat is, ik zeg nog een keer, ik heb geen enkel verdienste. Maar daardoor weet ik dat Christian mag zeggen, denken, doen, dat hij in zijn ogen gelijk heeft en dat ons weet dat hij gelijk heeft. Dus dat mij dat absoluut niet stoort. En dat heeft de kinderen ook niet gestoord, omdat Christian altijd heel respectvol geweest is naar mijn invulling van mijn geloof en naar de kinderen de invulling van hun geloof. Hij ging zelfs mee de zondag om gitaar te spelen voor de jongeren in de kerk.
Als de kinderen klein waren, hadden ze, de kinders hadden, laten we zeggen, 2 mogelijkheden.
De keuze.
Ofwel naar de mis gaan met Colette, ofwel op ABBA dansen met mij. zo eenvoudig was dat.
En soms was dat één, soms was dat ander. Hij zei altijd, het is tijd voor jullie, hè. Voor wie we met mamie meegaan, het is nu tijd, hè. Ook zo naar wat er gebeurde op school, naar als er iets niet goed ging, was het in feite niet aan mij dat ze kwamen. Ze zeiden, mogen we niet weggaan met papa? En dan gingen ze iets eten, of gingen ze... En dat was opgelost. Ik was nog te ingekaterd een beetje in... Ja, ik zou zeggen, een suite leven, een beetje zo. Ja, ik was een suite. Ik kan er niet aan doen. In school noemden ze de blokbeest. Maar... Ja, en Christian heeft mij de wereld opengemaakt, maar met de basis die ik had rijker gemaakt. En ik denk dat ik voor Christian toch mogelijk gemaakt heb van gelukkig te leven. Zelfs met uw zwaar verleden. Allee, dat denk ik zo.
Dat is zo.
En omdat we weten de een van de anderen wat er gebeurd is, kunnen we elkaar ook helpen daarin. En spreken we daarover. Maar misschien iets te veel voor de kinderen.
En we gaan verder met ons gesprek met Colette en Christian. In het vorige deel van deze uitzending spraken we met hen over hun huwelijk, de opvoeding van de kinderen en hun persoonlijke groei dankzij het huwelijk. Colette was bijvoorbeeld haar echtgenoot dankbaar dat hij haar blik, die te veel opgesloten bleef tijdens haar kinderjaren, heeft verruimd. Colette verduidelijkt in wat volgt dat ze ook met veel dankbaarheid terugkijkt op de periode van haar jeugd, waar ze misschien wat wereldvreemd is opgegroeid.
Daar ben ik 3 jaar, daar boven uw hoofd. Maar ik spreek u van, tot 6e studiejaar was ik. En dan ben ik in Origny in een Frans, bij Franse Monialen gegaan, in de Walen. En dan was het nog echt het Moniaalleven. Het waren Cisterciënzerinnen die gevlucht waren voor de Franse Revolutie. Maar die doen, het was een kasteel met een prachtige kapel en een park. Maar dat waren ook, dat waren geen nonnen, dat waren zusters. Dat waren vrouwen die gestudeerd hadden, dat waren vrouwen die... Allee, ik leef nog altijd van wat mijn... Het zit in mijn missaal of in mijn bijbel. Van een wit prentje van mijn lerares Grieks. In poëzies of die zei... bid altijd eerst tot de Heilige Geest. Allee, zo, dat zijn dingen die ze hier, het spijt mij, maar van geen enkel kind heb ik gehoord. En dat heb ik gekregen. Dat is er allemaal komen... zich enten op hetgeen ik als basis al gekregen had. Ik weet niet waarom. Ik weet niet wat ik het verdiend heb. Ik heb het niet verdiend. Maar daardoor heb ik kracht gekregen. En weet ik, dat zal goed komen.
Ja, en dat werk voor de daklozen, hebben jullie dat, is dat iets dat jullie samen hebben gedaan?
Nee.
Nee, want zij is verpleegster, want ze verpleegde daar, hè?
Ja.
Dus wij hadden ze niet nodig.
Wel, ze hadden een verpleegster, ze vroegen een verpleegster voor de wondverzorging.
Ja.
En, allee, dat wondverzorging is ook minder daar geweest. En ik heb direct gezegd, ik wil dat doen. Maar, soms kwam die goed, iedereen kende u daar.
Ik wou wat raden, hè.
En brengen en aan, om zeker te zijn dat ik daar was en er is anders bezig.
Ja, maar het was de andere kant van Gent.
Maar, nee, maar wij spraken veel. Ik vertelde veel en ondertussen kon hij ook, dat was maar 1 keer in de week, hè. Dus hij kon toch ook doen wat hij wou doen. Dat was wel een gespreksonderwerp. Ja. Amai, dat is door mijn tijd, door mijn medicatie, dat ik mijn woorden soms niet vind.
Ja.
Maar dat is voor de medicatie, hè. Dat is,
Of dat ik niet meer weet wat we gegeten hebben, 's morgens.
Ja.
En het is nu middag en ik weet het al niet meer.
Ja.
Dan zeg ik Alzheimer XXL.
Oh ja.
Alzheimer Light.
XX Light, hè? Veel, veel, veel.
Ik vroeg Christian hoe hij de handicap van zijn vrouw persoonlijk heeft beleefd.
Dat is voor mij ook moeilijk geweest. Je moet het aanvaarden, het kan niet anders. Maar het is moeilijk geweest, want je hebt laten zeggen, zodanig je ideeën erop gezet. We gaan dat doen, we gaan dat doen enzovoort. We gaan een gelukkige einde leven hebben. Hè?
Mm-hmm.
Maar dat was het geval niet. Dus
mijn leven is er aan. Einde leven?
He?
Hebben wij geen gelukkig einde leven?
Ja, nu wel. Nu wel. Maar nee, maar het is heel moeilijk geweest, want je moest er voor alles zorgen.
Ja.
Vroeger was dat tegenovergestelde. Zij deed alles.
Mm-hmm.
He? En nu moest ik alles overnemen. En voor mij was dat niet gemakkelijk, want ik was dat niet gewoon. Na al die jaren. Dat is toch waar.
Ja.
We zijn 54 jaar getrouwd. Dus laten we zeggen, een kleine 50 jaar geweest. Hè? Dat zei je al, de zin al dat.
Ja, ja.
Huh? En dus zij heeft moeten loslaten, maar jij hebt ook stil gedaan. Uw plaats.
Oh ja, ja. Dus nog tamelijk grap gegaan. Hè? Ja. Want er was een dokter, een controledokter geweest, hè, om te zien of het wel, dat haar been wel weg was. Hè, en lettertjes enzovoort, hè, ja, een controledokter. Hè. En dan hebben we zo'n gehandicapte kaart gekregen enzovoort. Dat was van een instelling in Gent, dat is. En ik zei, ja, maar dokter, ik moet hulp hebben, hè, want ik kan niet koken. Hè, en wat, dat moet je zelf leren.
Ja.
Oké. Okay. Ja, dus ziet je, maar hij had gelijk, want je leert het. Mm-hmm. En stilkens aan, laat dat zeggen, je adapteert u, laat dat zeggen, en je maakt, je doet hetgeen dat je moet. Zo eenvoudig is dat. Maar dat gaat stilkens aan, van de ene dag op de andere.
Maar jij hebt ook, we hebben dat aspect niet besproken. Jij hebt ook enorm moeten loslaten door de kinderen en door... jij waart een piloot in ziel en hart, hè? Het piloteren, het luchtwezen, nu vandaag nog, alle dagen, ziet hij de vliegtuigen, welke motor heeft dat, welke vijf zit daar. Dat is... Dus, als we toch een beetje geld bijeengespaard hadden, heeft hij kunnen lessen volgen als piloot. Als sportpiloot en heeft hij 4 jaar in Sint-Denijs piloot geweest.
Ja, ja.
En dat is in zijn leven een groot victorie geweest.
Ja.
En aan al die mensen die zeiden, oh, hij gaat dan, allee, zo, ja, neerbuigend, hè. Maar hij wacht, hè. En hij piloteerde. Hè. En dan, door onze eentje en twee en drie en vier, ja... Financieel konden we dat niet meer aan. En dan heeft hij...
Het is te zeggen dat ze een ijs gesloten heeft. Hè?
Ja, maar ik heb dat nooit moeten vragen of zeggen. Of jij had zelf gezegd, ik stop.
Ah ja, tuurlijk.
Als ik dat zo moeilijk vond voor hem. Mm-hmm. En hij deed expres van te tonen, like dat ik met mijn been zei, het is niks. Zei hij, van zijn sport dat hij zo in zijn leven had gedroomd, zei, ik stop en het is niets. En we gaan verder.
Ja, dat was in 75 en laten we zeggen, er was sprake van de Sint-Denijs, dat ging opgerold worden, want Vlaanderen zich toch ging komen.
Ja, ja.
En dan ging Sint-Denijs verdwijnen. Hè. Ja, ja. Mm-hmm. Het is verdwenen, hè. Spijt genoeg.
En ik heb dat altijd zo bewonderd in hem ook, dat hij ook door zijn verschillende werken dat hij gehad heeft. Hij heeft toch in Erasmus in Brussel gelegen, hij heeft 3 hersenaneurysma's gehad. Hij werd geëmboliseerd. Hij heeft maanden toch in ziekenverlof geweest. Ik was toen een hoofd in Gent. Ik deed de Gent-Brussel bijna al dagen zeker.
Ja, ze kwam al dagen. Mm-hmm. En ik was in Brussel, want ze hadden de machinist niet hier in Gent. Ze hadden dat
in die tijd.
Ja. Dus in Tuzet of maar met de rest en zo, ze hadden die machines nog niet. Maar wel in Erasmus in Brussel. Ja. Dus ik moest wel daar gaan.
Maar op een nacht, en ik zeg nog altijd, allee, dat zijn de miracles in ons leven, omdat ik met hem op kamer sliep, ik mocht een kamer delen, ik hoorde, hij zei, in het Frans, ik heb zo gelijk zand in mijn mond. Ook zijn dan die doen trombose. En ik heb direct gebeld en ze zijn hem direct komen halen. Direct aan de baksters gestoken. Op 2 seconden was hij boven. En dat heeft hem gered. Hij heeft wel zijn benen nog een beetje paraplegische verschijnselen.
Ik voel het nog.
Ja. Maar anders heb je geen... Je hebt een beetje... Ja, orthofonist is gekomen. Daar heb je een beetje last van gehad. Maar die kwam dan bij Christian, die zo'n clown is. Hè? En hij toonde een biek en hij zei, meneer Jacquemot, c'est quoi ça? Hij had goed zijn om te zeggen, en hij heeft nog maar een biek, madame. Ah ja. En dan zo, het een en achter 2-3 keren heeft ze gezien. Ze gezegd dat ze mocht stoppen.
Dan is ze babai.
Thank you.
zou jullie zeker en vast hartelijk willen danken voor de gastvrijheid, voor de gezelligheid, voor het getuigenis ook. Ik zou misschien als afsluiting nog één vraagje willen stellen. Ja, we komen op die naam van Radio Maria op bezoek. En je hebt daar net verteld over onze lieve vrouw die de knopen ontwart. Hoe is dat beeldje hier geraakt en waarom staat dat hier in huis?
Ah, wel. Ik had een vriendin. Zo gezegd, vriendin. Wij kenden elkaar 50 jaar, denk ik, hè, met Monique Yves. En die vriendin heeft, en die vriend en vriendin, alle twee dat koppel, hebben door jaloezie van ons, dat was geen goed koppel, en door jaloezie van te zien hoe dat ons koppel evalueerde, zijn zij beginnen echt... Ja, geen mooie dingen te doen. Ook spreken met onze kinderen, waar dat ze absoluut geen recht op hadden. En ik was zo, maar zo in de put. Ik wist niet meer hoe dat eruit kwam. En ik had daar een affiche van gezien. En dat heeft mij, het is gelijk of dat beetje leefde. Ik ben dat direct gaan kopen. Ik heb dan alles gelezen. Hoe dat de paus dat enorm in vele, vele situaties daar zijn moed had gekregen om verder te gaan. Hoe dat hij een deel van Brazilië heeft geholpen door een Braziliaanse rijke dame die daar een kapel heeft voor gebouwd. En ook een Duitse. Allee. Maar de essentie van dat beeldje is... Maria heeft ons leven in haar handen en er zijn knopen in ons leven. In ieders leven zijn er knopen. En ieder knop gaat dus door haar handen. Blijft daar niet steken, gaat verder. Want die lint gaat verder, maar ook die knoop. Maar Maria laat die knoop niet los voordat zij het goed vindt. Dus indien ons leven verder gaat, is het dat Maria meegaat. En zo is dat voor mij. Iedere dag gaat dat kaarsje aan. Iedere dag, hè, Chaton, je zei het getuigen.
Ja, ik moet staan doen.
ja, ik heb zo'n briefje waar daar dan de naam, als er mij iemand spreekt over een overlijden, papa, over ziektes, over... Mensen die, allee, ja, Kroatië natuurlijk nu, maar ook verhaal van onze kinderen. En dan zeg ik haar dat. En ik heb daar een heel groot vertrouwen in. En zo komt dan Maria een beetje neer. Dank u.
Ja, dat is heel mooi. Heel mooi. Heel veel dank voor uw getuigenis. Ja, en ik wens jullie allebei nog heel veel gelukkige jaren samen.
Jullie
deze
ook.
Plek waar je nu
van
hoort,
dat je nog kunt komen.
Hier hebben we de opname beëindigd. En hiermee eindigt ook deze uitzending van het Zorgportret. We zijn Christian en Colette heel dankbaar voor hun getuigenis en gastvrijheid. Onze wensen van geluk zijn ook bestemd voor u, beste luisteraar. Graag zouden we bij elk van u op bezoek komen om te luisteren naar uw verhaal. Onze grote wens is dat wij met dit programma een klein beetje dichter komen bij alle mensen die zich bevinden in een zorgsituatie, om hen vanuit Radio Maria een hart onder de riem te steken. Heel graag tot een volgende uitzending.